Hoofdstuk 45. De verafschaduwing van het kruis. Het werk van Christus op aarde spoedde zich ten einde. De tonelen waarin zijn schreden zich verrichten, lagen duidelijk voor hem afgetekend. Zelfs voordat hij de menselijke natuur aannam, had hij de gehele lengte van het pad gezien dat hij moest gaan om te redden wat verloren was. Iedere pijn die door zijn hart ging, iedere belediging die over zijn hoofd werd uitgestort, iedere ontbering die hij moest doorstaan, was voor zijn blik niet te verholen, voor hij zijn kroon in koningskleed terzijde legde en van de troon afstapte om zijn goddelijkheid met de menselijkheid te bekleden. Het pad van de kribbe tot Golgotha stond hem geheel voor ogen. Hij wist welke zielsangst over hem zou komen. Hij wist het alles en toch zei hij, "Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste." Psalm 40, vers 8 en 9. Steeds had hij het resultaat van zijn zending voor ogen. Zijn leven op aarde, dat zoveel moeite en zelfopoffering was, werd verlicht door het vooruitzicht dat hij al deze ontberingen niet voor niets zou lijden. Door zijn leven te geven voor het leven van de mensen, zou hij de wereld herwinnen tot trouw aan God. Hoewel eerst de doop door bloed ontvangen moest worden, hoewel de zonde van de wereld zouden rusten op zijn onschuldige ziel, hoewel de schaduw van een onuitsprekelijke smart op hem rustte, zo verkoos hij toch, ter wille van de vreugde welke voor hem lag, het kruis op te nemen en hij verachtte de schande niet. Voor de uitverkoren metgezellen van zijn dienstwerk waren de gebeurtenissen die voor hem lagen alsnog verborgen. Maar de tijd was nabij dat ze zijn doodsstrijd zouden moeten aanschouwen. Zij zouden moeten zien hoe hij, die zij hadden liefgehad en vertrouwd, overgeleverd in de handen van de vijanden en aan het kruis van Golgotha gehangen zou worden. Spoedig zou hij hen verlaten om de wereld tegemoet te treden zonder de vertroosting van zijn zichtbare tegenwoordigheid. Hij wist hoe bittere haat en ongeloof hen zouden vervolgen. En hij wilde hen voorbereiden op hun beproevingen. Jezus en zijn discipelen waren nu gekomen in een van de dorpen van Caesarea Philippi. Ze waren buiten de grenzen van Galilea, in een gebied waar afgodendienst overheerste. Hier waren de discipelen onttrokken aan de heersende invloed van het Jodendom en werden ze in nauw contact gebracht met de godsdienst der heidenen. Rondom hen waren vormen van bijgeloof vertegenwoordigd die in alle delen van de wereld voorkwamen. Jezus wilde dat een blik op deze dingen hen ertoe zou brengen hun verantwoordelijkheid jegens de heidenen te voelen. Gedurende zijn verblijf in dit gebied trachtte hij zich te onttrekken aan het onderrichten van het volk en zich meer aan zijn discipelen te wijden. Hij stond op het punt om hen te vertellen over het lijden dat hem te wachten stond. Maar eerst ging hij alleen weg en bad dat hun harten bereid zouden mogen zijn om zijn woorden te ontvangen. Toen hij zich weer bij hen gevoegd had, vertelde hij hen niet direct wat hij hen wilde laten weten. Voordat hij dit deed, gaf hij hen de gelegenheid om hun geloof in hem te belijden, opdat zij gesterkt zouden mogen worden voor de komende beproeving. Hij vroeg, "Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is?" Matteüs 16, vers 13. Tot hun droefheid waren de discipelen gedwongen te erkennen dat Israël hem niet als hun Messias herkend had. Toen sommigen zijn wonderen zagen, verklaarden ze inderdaad dat hij de zoon van David was. De schare die gespijzigd was in Bethsaida had hem willen uitroepen tot koning van Israël. Velen waren bereid hem aan te nemen als een profeet, maar zij geloofden niet dat hij de Messias was. Nu stelde Jezus een tweede vraag, die betrekking had op de discipelen zelf. "Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?" Matteüs 16, vers 15. Petrus antwoordde, "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God." Vanaf het begin had Petrus geloofd dat Jezus de Messias was. Vele anderen, die overtuigd waren door de prediking van Johannes de Doper en Christus hadden aangenomen, begonnen aan de zending van Johannes te twijfelen toen hij in de gevangenis geworpen werd en ter dood werd gebracht. En nu twijfelden ze eraan of Jezus de Messias was, naar wie zij zo lang hadden uitgezien. Velen van de discipelen die vurig verlangd hadden dat Jezus zijn plaats zou innemen op de troon van David, verlieten hem toen zij begrepen dat dit niet in zijn bedoeling lag. Maar Petrus en zijn metgezellen bleven trouw betonen. Het weifelende gedrag van hen die gisteren prezen en vandaag veroordelen, verwoesten het geloof van een ware volgeling van Christus niet. Petrus verklaarde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matteüs 16, vers 16. Hij wachtte niet tot koninklijke eer zijn Heere zou tronen, maar nam hem aan in zijn vernedering. Petrus had het geloof van de 12 tot uitdrukking gebracht. Toch begrepen de discipelen nog lang niet de zending van Christus. De tegenstand en de verkeerde uitleg van de priesters en oversten, hoewel die hen niet van Christus kon afwenden, brachten hen niettemin in grote verwarring. Zij zagen hun weg niet duidelijk voor zich. De invloed van hun vroegere opvoeding, het onderwijs van de rabbies en de macht van de overlevering onderschepten nog altijd hun zicht in de waarheid. Van tijd tot tijd schenen kostbare lichtstralen van Jezus op hen, maar toch waren ze vaak als mensen die tastend in de schaduw voortgingen. Maar op deze dag, voordat zij oog in oog gebracht werden met de grote beproeving van hun geloof, rustte de Heilige Geest met kracht op hen. Een ogenblik lang werden hun ogen afgewend van het zichtbare om het onzichtbare te zien. 2 Korinthe 4, vers 18. Onder de sluier van de menselijke natuur zagen zij de heerlijkheid van de Zoon van God. Jezus antwoordde Petrus met de woorden: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Matteüs 16, vers 17. De waarheid die Petrus had beleden, is de grondslag voor het geloof van de gelovigen. Dit is hetgene waarvan Christus zelf verklaarde dat het eeuwige leven was. Maar het bezitten van deze kennis was geen reden tot zelfverheerlijking. Niet door eigen wijsheid of goedheid was het aan Petrus geopenbaard. Nooit kan een mens uit zichzelf kennis van het goddelijke verkrijgen. Zij zijn hoog als de hemel. Wat kunt gij doen? Dieper dan het dodenrijk, wat kunt gij weten? Job 11, vers 8. Alleen de geest van aanneming kan ons de diepe dingen van God openbaren, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen. 1 Korinthe 2, vers 9. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. 1 Korinthe 2, vers 10. Des Heere vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En het feit dat Petrus de heerlijkheid van Christus gezien had, was het bewijs dat hij door God geleerd was. Johannes 6, vers 45. Ja, inderdaad, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Matteüs 16, vers 17. Jezus vervolgde: En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Matteüs 16, vers 18. Het woord Petrus betekent een steen, een rollende steen. Petrus was niet de rots waarop de kerk gebouwd werd. De poorten van het dodenrijk overweldigden hem toen hij zijn meester onder vloeken en bezweren verloochende. De gemeente is gebouwd op de ene welke de poorten van het dodenrijk niet kon overweldigen. Eeuwen voordat de heiland kwam, had Mozes gewezen op de rots van Israëls behoud. Deuteronomium 32, vers 4. De psalmist had gezongen van Mijn sterke rots. Psalm 62, vers 8. Jesaja had geschreven: Zo zegt de Heere Heren, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Jesaja 28, vers 16. Petrus zelf, geïnspireerd door de Heilige Geest, past deze profetie toe op Jezus. Hij zegt: Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en komt tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. 1 Petrus 2, vers 3 tot 5. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 1 Korinthe 3, vers 11. Op deze Petra, zei Jezus, zal ik mijn gemeente bouwen. Matteüs 16, vers 18. In de tegenwoordigheid van God en alle hemelse wezens In de tegenwoordigheid van het ongeziene leger van het dodenrijk stichtte Christus zijn gemeente op de levende rots. Die rots is hij zelf, zijn eigen lichaam, dat voor ons gebroken en gewond is. Over de gemeente die op deze grondslag gebouwd is, zullen de poorten van het dodenrijk niet zegevieren. Hoe zwak scheen de gemeente toen Jezus deze woorden uitsprak? Er was slechts een handvol gelovigen tegen wie de macht van alle boze geesten en de boze mensen gericht zou worden. Toch behoefden de volgelingen van Christus niet te vrezen. Gebouwd op die rots, gebouwd op de rots hunner sterkte, konden zij niet omvergeworpen worden. 6000 jaar lang heeft het geloof op Jezus gebouwd. 6000 jaar lang zijn de stortvloeden en stormen van de toorn van Satan neergeslagen op de rots voor ons behoud. Maar hij blijft onbewegelijk staan. Petrus had de waarheid onder ogen gebracht die de basis vormt van het geloof van de gemeente. En Jezus eerde hem nu als de vertegenwoordiger van het gehele lichaam van gelovigen. Hij zei, ik zal u de sleutel geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Matteüs 16, vers 19. De sleutels van het koninkrijk der hemelen, Matteüs 16, vers 19, zijn de woorden van Christus. Al de woorden van de Heilige Schrift zijn van hem en worden hieronder begrepen. Deze woorden hebben macht om de hemel te openen en te sluiten. Zij geven de voorwaarden waarop de mensen worden aangenomen of verworpen. Op dezelfde wijze is het werk van hen die Gods woord prediken een reuk des levens ten leven of een reuk des doods ten dode. Ze hebben een opdracht waarbij eeuwige gevolgen op het spel staan. De heiland droeg het evangeliewerk niet aan Petrus persoonlijk op. Een tijd nadien, toen hij de woorden die hier tot Petrus gesproken werden herhaalde, paste hij ze rechtstreeks toe op de gemeente. En in wezen werd hetzelfde ook gesproken tot de 12 als vertegenwoordigers van al de gelovigen. Indien Jezus aan een van de discipelen een bijzondere macht en een bijzonder gezag gegeven zou hebben, boven de andere discipelen, zouden we niet lezen hoe dikwijls zij streden over de vraag wie de meeste zou zijn. Ze zouden zich hebben onderworpen aan de wens van hun meester, en degenen die hij verkozen had, zouden ze geëerd hebben. In plaats van een van hen aan te wijzen om hun leider te zijn, zei Christus tot zijn discipelen, gij zult u niet rabbi laten noemen. Matteüs 23, vers 8. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw leidsman, de Christus. Matteüs 23, vers 10. Het hoofd van iedere man is Christus. 1 Korinthe 11, vers 3. God, die alle dingen aan de voeten van de heiland heeft gelegd, heeft hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in alle volmaakt. Efeze 1, vers 22 en 23. De gemeente is gebouwd op Christus, die haar fundering is. Zij moet gehoorzaam zijn aan Christus, die haar hoofd is. Zij mag niet afhankelijk zijn van een mens of beheerst worden door een mens. Velen beweren dat een vertrouwenspost in de gemeenten hen het gezag geeft om te dicteren wat andere mensen moeten geloven en wat zij moeten doen. God keurt deze bewering niet goed. De heiland verklaart, gij zijt alle broeders. Matteüs 23, vers 8. Allen zijn blootgesteld aan verzoeking en allen kunnen dwalen. Wij kunnen op geen enkel sterfelijk wezen bouwen als leider. De rots van het geloof is de levende tegenwoordigheid van Christus in de gemeente. Daarop kan de zwakste bouwen. En zij die menen dat zij het sterkste zijn, zullen het zwakst blijken te zijn, tenzij ze Christus tot hun sterkte maken. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Jeremia 17, vers 5. De Heere is de rots wiens werk volkomen is. Deuteronomium 32, vers 4. Welzalig allen die bij hem schuilen. Psalm 2, vers 12. Na de belijdenis van Petrus gaf Jezus de discipelen opdracht aan niemand te vertellen dat hij de Christus was. Dit gebod werd hen gegeven ter wille van de vastbesloten tegenstand van de schriftgeleerden en fariseeën. Bovendien Het volk en zelfs de discipelen hadden zulke verkeerd begrip van de Messias dat een openbare aankondiging van hem geen juist begrip van zijn karakter en zijn werk zou geven. Maar dagelijks weer openbaarde hij zich aan hun als de heiland. En op deze wijze wilde hij hen een juist begrip geven van hemzelf als de Messias. De discipelen verwachten nog steeds dat Jezus zou regeren als een tijdelijke vorst. Hoewel reeds zo lang zijn bestemming had verborgen, geloofden zij dat hij niet altijd arm en onbekend zou blijven. De tijd was nabij dat hij zijn koninkrijk zou oprichten. De haat van de priesters en de rabbies zou nooit kunnen worden overwonnen. Dat Christus door zijn eigen volk zou worden verworpen, veroordeeld als een bedrieger en gekruisigd als een boosdoener, die gedachten hadden de discipelen nooit gekoesterd. Maar het uur van de macht der duisternis kwam naderbij, en Jezus moest aan zijn discipelen de strijd die voor hen lag openbaren. Hij was bedroefd toen hij vooruitzag naar de beproeving. Tot op dit ogenblik had hij zich ervan weerhouden hun iets mede te delen betreffende zijn lijden en dood. In zijn gesprek met Nicodemus had hij gezegd: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 14 en 15. Maar de discipelen hadden dit niet gehoord. En indien ze het al gehoord zouden hebben, zouden ze het niet begrepen hebben. Maar nu zijn ze met Jezus geweest. Ze hebben geluisterd naar zijn woorden en hebben zijn werken gezien. Totdat zij, ondanks de nederigheid die hem omringt, en ondanks de tegenstand van priesters en volk, zich kunnen verenigen met de getuigenis van Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matteüs 16, vers 16. Nu is de tijd gekomen om de sluier die de toekomst verbergt te verwijderen. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Matteüs 16, vers 21. Sprakeloos van smart en verwondering luisterden de discipelen. Christus had Petrus' belijdenis over hem als de Zoon van God aangenomen. En nu schenen zijn woorden, die wezen op zijn lijden en sterven, onbegrijpelijk. Petrus kon niet blijven zwijgen. Hij greep de meester vast alsof hij hem wilde wegtrekken van het lot dat hem te wachten stond en riep uit: dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen. Matteüs 16, vers 22. Petrus had zijn Heere lief, maar Jezus prees hem niet dat hij op deze wijze een verlangen aan de dag legde om hem te beschermen tegen lijden. De woorden van Petrus waren niet zodanig dat ze hulp en troost zouden zijn voor Jezus in de grote beproeving die voor hem lag. Ze waren niet in overeenstemming met Gods doel van genade voor verloren wereld, noch met de les van zelfopoffering die Jezus door zijn eigen voorbeeld was komen leren. Petrus wilde niet het kruis zien in het werk van Christus. De indruk die zijn woorden zouden maken, was precies tegengesteld aan de indruk die Jezus wenste vast te leggen in de gedachten van zijn volgelingen. En de heiland werd ertoe gebracht één van de strengste berispingen te uiten die ooit van zijn lippen kwamen: ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij hebt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van de mensen. Matteüs 16, vers 23. Satan trachtte Jezus te ontmoedigen en hem af te wenden van de zending, en Petrus, in zijn blinde liefde, bracht de verzoeking onder woorden. De vorst van het kwaad was de schepper van die gedachte. Hij zette aan tot die impulsieve uitroep. In de woestijn had Satan aan Christus de heerschappij van de wereld aangeboden, op voorwaarde dat hij het pad van vernedering en zelfopoffering verliet. Nu stelde hij diezelfde verzoeking voor aan de discipel van Christus. Hij trachtte het blik van Petrus te richten op de aardse heerlijkheid, opdat hij het kruis waarin Jezus zijn ogen wilde richten niet zou zien. En door middel van Petrus drong Satan aan Christus de verzoeking weer op. Maar de heiland gaf hieraan geen gehoor. Zijn aandacht gold zijn discipel. Satan had zich tussen Petrus en zijn meester gedrongen, opdat het hart van de discipel misschien niet zou worden geraakt bij het vooruitzicht van de vernedering van Christus voor hem. De woorden van Christus werden niet gesproken tot Petrus, maar tot diegenen die hem van zijn verlosser trachten te scheiden. Ga weg achter mij, Satan. Matteüs 16, vers 23. Stel u niet langer tussen mij en mijn dwalende dienstknecht. Laat mij van aangezicht tot aangezicht komen met Petrus, opdat ik hem de geheimenissen van mijn liefde kan openbaren. Het was voor Petrus slechts een bittere les, één die hij slechts moeizaam leerde, dat het pad van Christus op aarde door moeite en vernedering leidt. De discipel trok zich terug voor een gemeenschap met zijn heren in het lijden. Maar in de hitte van de smeltkroes zou hij leren wat de zegen daarvan was. Lang daarna, toen zijn werkzame gestalte gebogen was door de last van de jaren en van arbeid, schreef hij: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet vervreemden, alsof u iets vreemds overkomt. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. Jezus verklaarde nu aan zijn discipelen dat zijn eigen leven van zelfverloochening een voorbeeld was van hoe hun leven moest zijn. Terwijl hij met zijn discipelen ook de mensen die in de nabijheid vertoefd hadden, tot zich riep, zei hij: Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Lucas 9, vers 23. Het kruis was verbonden met de macht van Rome. Het was het instrument van de meest wrede en vernederende vorm van doodstraf. De grootste misdadigers moesten het kruis naar de plaats van de terechtstelling dragen. En wanneer men op het punt stond het op de schouders te leggen, boden zij dikwijls met wanhopige geweld tegenstand, totdat zij overweldigd werden en het martelwerktuig aan hun werd vastgebonden. Maar Jezus gebood zijn discipelen het kruis op te nemen en het te dragen, achter hem aan. Voor de discipelen wezen deze woorden, hoewel ze slechts vaag begrepen werden, op hun onderwerping aan de bittere vernedering, zelfs aan de dood ter wille van Christus. De woorden van de heiland hadden geen vollediger zelfopgave kunnen schilderen, maar dit alles had hij voor hen op zich genomen. Jezus beschouwde de hemel niet als een begeerenswaardige plaats, terwijl wij nog verloren waren. Hij had de hemelse hoven verlaten voor een leven van verwijten en smaad, en een schandelijke dood. Hij die rijk was aan kostelijke hemelse schatten, werd arm, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Wij moeten volgen op het pad dat hij ging. Liefde voor zielen voor wie Christus gestorven is, betekent het kruisigen van zichzelf. Hij die een kind van God is, moet zichzelf van nu af beschouwen als een schakel in de ketting die is neergelaten om de wereld te redden, één met Christus in zijn genadeplan en met hem uitgaan om de verlorenen te zoeken en te redden. De christen moet steeds beseffen dat hij zich aan God heeft gewijd en dat hij, in zijn karakter, Christus aan de wereld moet openbaren. De zelfopoffering, het medeleven en de liefde die geopenbaard werden in het leven van Christus moeten opnieuw naar voren komen in het leven van hem die voor God werkt. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Marcus 8, vers 35. Zelfzucht betekent dood. Geen enkel orgaan van het lichaam zou kunnen leven wanneer het alleen zichzelf zou dienen. Wanneer het hart het levensbloed niet zou zenden naar het hoofd en de handen, zou het spoedig zijn kracht verliezen. Zoals ons levensbloed, zo wordt de liefde van Christus verspreid door ieder deel van zijn mystieke lichaam. Wij zijn elkanders leden, en de ziel die weigert mee te delen, zal vergaan. En wat zou het een mens baten, zei Jezus, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Matteüs 16, vers 26. Over de armoede en vernedering van het ogenblik heen, wees hij zijn discipelen op zijn komst in heerlijkheid, niet in de pracht van een aardse troon, maar met de heerlijkheid van God en de legerscharen des hemels. En dan, zei hij, zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Matteüs 16, vers 27. Daarna gaf hij hen, om hen te bemoedigen, een belofte. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niets maken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Matteüs 16, vers 28. Maar de discipelen begrepen zijn woorden niet. De heerlijkheid scheen hen zo ver weg. Hun ogen waren gericht op iets dat dichtbij was, het aardse leven in armoede, vernedering en lijden. Moesten zij hun geestdriftige verwachtingen van het koninkrijk van de Messias laten varen? Zouden ze niet zien dat hun Heere verhoogd werd op de troon van David? Was het mogelijk dat Christus een nederig, dakloos zwerver was die veracht, verworpen en ter dood gebracht zou worden? Droefenis bezwaarde hun harten, want zij hadden hun meester lief. Ook kwelde twijfel hun gedachten, want het scheen onberispelijk dat de Zoon van God onderworpen zou worden aan een dergelijke wrede vernedering. Zij vroegen zich af waarom hij vrijwillig naar Jeruzalem zou gaan om daar bejegend te worden, zoals hij hem verteld had dat zij hem zouden bejegenen. Hoe kon hij in een dergelijk lot berusten en hen achterlaten in een grotere duisternis dan waarin ze nu rondtasten voordat hij zich aan hen openbaarde? In het gebied van Caesarea Philippi was Christus buiten het bereik van Herodas en Caiaphas, zo redeneerden de discipelen. Hij had niets te vrezen van de haat van de Joden of van de macht van de Romeinen. Waarom niet hier gewerkt, buiten het bereik van de Farizeeën? Waarom was het nodig dat hij zichzelf zou overgeven in de dood? Indien hij moest sterven, hoe kon dan zijn koninkrijk zo onwrikbaar gevestigd worden, dat de poorten van het dodenrijk het niet zouden kunnen overweldigen? Voor de discipelen was dit inderdaad een mysterie. Zij trokken nu nog langs de oevers van het meer van Galilea, in de richting van de stad, waar al hun verwachtingen zouden schipbreuk leiden. Zij durfden Christus niet tegen te spreken, maar zij spraken samen op zachte, verdrietige toon over de vraag wat de toekomst zou brengen. Zelfs bij al hun vragen klemden zij zich vast aan de gedachten dat een onvoorziene gebeurtenis het lot dat hun heren te wachten scheen zou afwenden. Zo treurden ze en twijfelden, hoopten en vreesden 6 lange, sombere dagen.